Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland staat wereldwijd bekend als het gidsland voor water. Maar is dat nog terecht? Want hoe goed hebben we onze eigen waterzaken op orde? Kan water de nieuwe stikstofcrisis worden? Hoe gezond of ongezond is ons water? En is er nog wel genoeg met de toenemende droogte? En hoe veilig zijn we bij overstromingen, zowel nationaal als internationaal? Deze week ga ik in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het water en kijken we hoe we een watercrisis kunnen voorkomen. Vandaag doe ik dat met Joyce Sylvester. Zij is dijkgraaf van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Voorzitter van de Staatscommissie tegen Racisme en Discriminatie. En daarvoor vervulde ze meerdere publieke functies, zoals burgemeester, senator voor de Partij van de Arbeid. En ze was plaatsvervangend nationale ombudsman. Joyce, van harte welkom en fijn dat je er weer bent bij de Big Five.
Goedemorgen.
Ik ga straks uitgebreid, en we hebben afgesproken te tutoyeren ook, met je hebben over hoe waterschappen en ook hoe jouw waterschap de problemen rondom water gaat aanpakken. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 belangrijke dingen van je weten. En het eerste is, we hebben natuurlijk heel veel kritische rapporten gezien over het water in Nederland. Of het nou de Raad voor de Leefomgeving is of RIVM. Allemaal zijn ze heel erg streng. Het is te vies, te veel, of er is te weinig. En het kan wel eens het nieuwe stikstofdossier worden. Ben je bezorgd?
Ik vind het heel belangrijk dat deze rapporten er nu liggen. Want het geeft ons ook een bewustzijn dat water niet vanzelf is. Als je mensen spreekt, dan denken mensen, nou, ik kijk om me heen. Nederland is een waterland, er is genoeg water. Het water is schoon, relatief gezien. Dus waar maken we ons druk over? Bestaat het eigenlijk wel dat er een crisis komt op het gebied van water? Dus ik denk dat deze rapporten heel erg helpen om het waterbewustzijn te vergroten en dat we ons allemaal realiseren van het is niet zo vanzelfsprekend. Er is een hoop werk aan de winkel.
Het tweede wat ik graag van je wil weten, in meerdere interviews geef je ook aan, ik hou van de natuur, ik vroet graag in de aarde. Ik kan me ook voorstellen dat het je ergens ook, hè, want we zijn allemaal mensen en we kijken ook allemaal naar die natuur en we hebben misschien kinderen, kleinkinderen. Hoe ben jij daarmee bezig?
Ik ben heel erg met die natuur bezig. Niet alleen wroet ik graag in de aarde. Ik ben gewoon ook heel erg graag buiten. En ik vind het echt belangrijk, hè, het wordt ook wel met een mooi woord rentmeesterschap genoemd, dat we zuinig omgaan met die aarde. Dat vind ik persoonlijk ook. En het is ook een boodschap die ik doorgeef aan mijn zoon. Dus ja, ik ben zo'n moeder die 's ochtends roept, hoe lang sta je al onder de douche? Een paar minuten is genoeg. Waarom moet je nou weer in het bad? Ga zuinig om met water. Dus ik vind dat bewustzijn dat we op de aarde zijn als mensen, maar dat we toch wel op een verantwoorde manier moeten omgaan met die natuur en daarmee ook met water, heel erg belangrijk.
Dan komen we natuurlijk ook bij jouw rol als dijkgraaf. Je bent verse dijkgraaf. Hè. Toen je hier in de vorige Big Five was je dat nog niet. Ja. Toen spraken we over inclusief leiderschap. Kunnen mensen ook leuk terugluisteren in de podcast en naar aanleiding van jouw boek Bent u de burgemeester? Sinds kort dijkgraaf. En wat is dan jouw grootste zorg als het over water gaat? Weten we dat al die moeilijke rapporten er liggen?
Ja, kijk, als dijkgraaf ben je eigenlijk een soort burgemeester, maar dan van het waterschap. Waterschap Amstel Gooi en Vecht is, vind ik, toch ook wel een heel bijzonder waterschap. Want het omvat gemeenten als Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, maar ook de hele Gooi en Vechtstreek. Stukje Utrecht richting Utrecht en een stukje richting Haarlemmerlieden hoort allemaal bij ons waterschap. Er wonen 1,3 miljoen mensen. En het gaat nogal ergens over, omdat je in dat kleine gebied, op kleine oppervlakte wat we eigenlijk hebben, echt alles tegenkomt. Mm-hmm. De verschillende bodemsoorten, maar ook hebben we te maken met de mogelijke dreigingen vanaf zee. We hebben te maken met dreigingen van rivieren. Als het te droog is, hoe zorgen we dat er genoeg water is? Schoon water, voldoende water. Dus al die uitdagingen, zal ik aan moeten samen met het algemeen bestuur, met alle medewerkers die in onze uitvoeringsorganisatie Waternet werken. En het gaat om één ding: watermanagement en nog eens watermanagement.
En dat lijkt me toch heel veel allemaal bij elkaar. Want ik kan me ook voorstellen, ook bij de verkiezingen merkte je dat wel. Hè? Er was weinig aandacht eigenlijk voor het waterschap. Gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Maar mensen wisten ook niet goed, wat doen ze eigenlijk allemaal? Ja, is misschien toch goed om dat even toe te lichten?
Ja, het is heel belangrijk om te weten dat iedereen in Nederland belasting betaalt aan het waterschap. En ja, als je ergens geld aan geeft, dan zou je toch wel willen weten, waar geef ik dat geld nou aan uit? En wat het waterschap doet, is onder andere de beveiliging, want de dijken moeten op orde gehouden worden, moeten onderhouden worden. Dus het dijkonderhoud is een heel belangrijk onderdeel van het werk van het waterschap. Het hangt er natuurlijk even vanaf in welk deel van Nederland je woont. Maar in mijn waterschap, Amstelgooi en Vecht, is dijkonderhoud een groot deel van de taken. Daarnaast zorgen we ervoor dat er schoon water is. Want ja, binnenkort richting de zomer starten we weer met de Amsterdam City Swim. En dat doen wij, dat evenement, daar draagt het waterschap graag ook financieel aan bij. Omdat wij ook graag willen laten zien dat het nodig is om schoon water te hebben. En hoe mooi is het dan niet dat je mensen in de grachten ziet springen en ziet zwemmen.
Kan, en dat misschien het kan. Is het ook goed. Goed om daar ook, hè, want we zijn nu heel kritisch over het water. Maar als je gewoon kijkt in het verleden, kwam bijvoorbeeld van alle woonboten, kwam gewoon alle ontlasting gewoon nog in het water terecht.
Hè?
En dat is nu op de riolering aangesloten. Dus we hebben ook echt wel.
We maken stappen. We maken echt wel stappen. En het is belangrijk dat we dat ook voortzetten. Hè? En je vroeg naar wat doet zo'n waterschap. Ik gaf aan het onderhoud van de dijken, zorgen dat er schoon water is. Mm. Maar we moeten ook ervoor zorgen dat er genoeg water is. Als het straks weer wat warmer wordt in de zomer. Nou, al dat soort zaken, je kan het samenvatten onder de term watermanagement. Daar is het waterschap mee bezig. Ook heel belangrijk de biodiversiteit in stand houden.
Ja, grondwaterpeil.
Bijvoorbeeld grondwaterpeil. We hebben bijvoorbeeld een prachtige Nadermeer in het waterschap Amstelgooi en Vecht. Een heel bijzonder natuurgebied. Nou ja, als je daar het waterpeil goed kunt regelen, betekent het dat er bepaalde dieren kunnen zijn of bepaalde planten kunnen groeien. En doe je dat management niet, dan gaat zo'n gebied toch weer een andere richting op dan dat je graag zou willen.
Ja.
Dus dat watermanagement, dat is echt het allerbelangrijkste.
En als je dan kijkt, natuurlijk ben jij een soort burgemeester dan, hè? Je bent ook burgemeester geweest, maar dan van het waterschap. Dus je staat boven de partijen. Maar een waterschap is natuurlijk ook gewoon politiek. Hè?
Dus zeker.
Verkiezingen geweest. En als je kijkt met de thematieken die er allemaal liggen, hoeveel politieker is een waterschap geworden?
Ja, kijk, om te beginnen is een waterschap een functionele overheid. We zijn een overheid met echt een functie. Dus daar waar een gemeente taken heeft op het gebied van economie, zorg, wonen, noem al die taken maar op, dat heeft een waterschap niet. Waterschap is echt voor het watermanagement. Dus daarmee is de term functionele overheid gevallen. Wat je echter wel ziet, is dat het steeds politieker wordt, omdat water steeds belangrijker wordt. En je ziet dus ook tegenstellingen ontstaan. En ik vond het wel mooi, hè, zo in die campagne, tijdens de waterschapsverkiezingen, dat die verschillen ook duidelijker werden. Want er zijn partijen die zeggen, waterschap, alsjeblieft lean en mean, alleen maar de kerntaken uitvoeren, geen franje eromheen, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens, en dan is het wel goed. Er zijn ook partijen die zeggen van ja, maar waterschap, wees ook een beetje sociaal. Kijk ook goed naar hoe je de belastingen int. Mensen die een kleine beurs hebben, die besteden daar heel veel aandacht aan. Er zijn partijen die zeggen van ja, water en watermanagement, waterschap, let ook goed op de dieren in je gebied. Want ja, als je die dijken gaat onderhouden, dan krijg je te maken met muskusratten, bevers. Moet je die bestrijden of niet? Er zijn partijen die zeggen, het zijn dieren met rechten. Er zijn andere partijen die zeggen, nou, je moet ze actief gaan bestrijden. Nou, zo kan je wel even doorgaan, Diana. Want heel veel verschillende inzichten. Mm-hmm. En dat wordt allemaal afgewogen in het algemeen bestuur. Men gaat met elkaar in discussie. En daar rolt dan als het ware een beleid, een richting uit op verschillende terreinen.
En dan heb je ook nog het element natuurlijk het Rijk. Want daar daar moeten jullie natuurlijk ook mee schakelen. We komen ook nog op die Europese kaderrichtlijn water uit, hè, die voor heel veel belangrijke verschuivingen gaat zorgen. Maar ik zag in ieder geval al dat de minister Harbers ook geregeld gesprekken ook met de waterschappen gaat aangaan, omdat hij ook wel een push moet geven natuurlijk. Ja. Hoe vaak zit jij met zo'n minister om tafel?
Nou, eigenlijk heb ik de minister in dit ambt nog niet ontmoet, maar we kennen elkaar wel vanuit andere ambten die zowel hij als ik hebben uitgevoerd. Ik vind het heel belangrijk dat de minister gesprekken voert met waterschappen. Als waterschappers voelen zich daarmee ook gezien, worden ook steeds belangrijker. En wat mij heel erg opvalt sinds ik dijkgraaf ben, en nogmaals, ik ben in november begonnen, hè, dus het is ook voor mij een eerste indruk, is dat er heel veel vergaderd en vergaderd wordt. En dat heeft ermee te maken dat de verantwoordelijkheid voor water op verschillende tafels ligt. Dus wil je iets gaan doen, bijvoorbeeld, ik was in Waterpoort afgelopen week, ook in dit gebouw, hier in de Tweede Kamer. En dan gaat het over grondwater. En dan moet je niet denken dat je als waterschap daar alleen over gaat. Want er zijn ook nog provincies, er is ook een rijk, er zijn verschillende partijen. Dus water is synoniem voor polderen, polderen en nog eens polderen. En ja,
het is best zorgelijk als je ziet welke grote opgave er ligt. Want je weet dan gaat het in ieder geval niet snel.
Nou ja, het gaat wel zorgvuldig. Het moet ook zorgvuldig. En waar ik wel zelf naar op zoek ben, is hoe kunnen we het ook een stukje verzakelijken.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En je had net een heel belangrijk punt die je al benoemde. Laten we het wat zakelijker doen, want er liggen echt hele grote uitdagingen op het bordje. Laten we straks die zakelijkheid verder uitwerken, wat je daar dan onder verstaat. Maar ook eerst nog even het cruciale probleem benoemen. Want we hebben al die rapporten gezien, hè, van die belangrijke publieke instellingen die zeggen het gaat niet goed. We horen Europa zeggen het gaat niet goed. Als je dan inzoomt in jouw plek, hè? Dus Amstel, waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Wat is dan jouw grootste zorg als je kijkt naar het water? Is dat de waterkwaliteit of is dat een tekort aan water of het grondwaterpeil of is het allemaal?
Nou, eigenlijk heb ik ligt mijn zorg op het gebied van de 1,3 miljoen inwoners. Want waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een groot verstedelijkt gebied. Kijk, agrariërs hoef je niet heel veel te vertellen over water. Die leven dagelijks buiten, hè? Die zijn met die natuur bezig. Maar ik vind het echt heel belangrijk om ook de mensen die in de stad wonen. Ik ben zelf ook geboren en getogen in Amsterdam. Echt een was al een stadsjuffer, zoals dat genoemd werd. Totdat ik door mijn functies ook in aanraking kwam met het buitengebied. Bijvoorbeeld toen ik ging waarnemen als burgemeester in Annapallona en kennis maakte met de bolleboeren. Het is ook heel belangrijk om de mensen in de stad, hè, bijvoorbeeld alleen in Amsterdam wonen 800.000 mensen, om die bewust te maken wat het belang van water is en ook hoe zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren. En ik moet je eerlijk zeggen, alle andere uitdagingen die er liggen, hè, op het gebied van schoon water, voldoende water, de dijk, het dijkonderhoud en dergelijke, daar zijn al acties op. Maar ik vind met name het bewust worden van burgers in dit land, mm-hmm, dat water niet vanzelf is en dat je ook als burger daar een belangrijke bijdrage aan kunt leveren, dat vind ik wel een heel belangrijk ding.
Ja, kan je eens een voorbeeld daarvan geven? Want je zegt dat is echt wel iets waar ik me zorgen over maak, over de burgers, dat ze dat niet doorhebben en dat moet echt veranderen.
Nou ja, kijk, als ik gaf net even aan, hè, we hadden afgelopen maandag hier in dit gebouw van de Tweede Kamer Waterpoort, in het kader van de Week van het Water, hebben we met elkaar gesproken over grondwater. Nou, er zijn gewoon mensen die op het moment dat het droog is in hun achtertuin een putje slaan en grondwater oppompen om de tuin te besproeien. Daar hebben wij dan als waterschap geen zicht op. En als je dat niet goed weet wie wat waar doet, dan is het water ook niet te managen. Dus over dat soort zaken, ik denk dat het belangrijk is dat je dus dat aan elkaar koppelt. Mm-hmm. En ik vond het ook heel inspirerend dat zowel bij ons in het waterschap, maar ook bijvoorbeeld een waterschap als De Dommel is daar ook mee bezig, dat eigenlijk dat grondwater oppompen, dat nu vergunningsplichtig wordt. En dat ook burgers die dat doen, dat moeten melden. En alleen op die manier samen kan je dus goed in de gaten houden van waar wordt water onttrokken.
Ja, wat je eigenlijk zegt, hebben dus niet eigenlijk nog het goede overzicht waar welk water wordt onttrokken. En dat lijkt me toch wel zorgelijk. Want we weten, als dat grondwaterpeil niet goed is, dan kan dat heel erg grote gevolgen hebben voor de aarde en dus ook lokaal.
Zeker. En daarom is het belangrijk om zowel met bedrijven, maar ook met al die burgers, hè, want als je gaat nagaat hoeveel kilometer tuin er in Nederland is, dat is alleen al een heel groot natuurgebied op zich. Is het dus van belang om die burgers erbij te betrekken en dat mensen gaan nadenken van, hey, weet je, ik heb een tuin, allemaal tegels, is misschien toch niet zo handig. Misschien toch ook wat bossages laten, hè, dat het mm-hmm, water wordt mm-hmm. vastgehouden als het regent. We hebben het gehad over het grondwaterpeil. Niet zomaar even een putje slaan, maar toch eventjes melden aan het waterschap, zodat die op de kaart het landschap bij kunnen houden.
En ik snap deze punt, hè, maar tegelijkertijd denk ik, ja, dat is belangrijk. Wij moeten allemaal als burger ons meer bewust zijn. Maar was onlangs ook deze week kwam een belangrijke uitspraak ook van minister Harbers, die 3M nu aansprakelijk stelt voor lozingen in de Zeeuwse Westerschelde. We weten dat dit ook een heel groot probleem is, de verontreiniging van
zeker,
het water.
Ja, zeker.
He, als waterschap zijn jullie ook verantwoordelijk voor die waterzuivering. Ik sprak met de baas van Dunea, dat is het waterzuiveringsbedrijf in Zuid-Holland.
Zuid-Holland.
Het drinkwaterbedrijf.
Ja. Ja.
En zij zeggen, ja, we kunnen bijna niet meer zuiveren. En dat heeft met PFAS te maken. Dat heeft met medicatie te maken.
Ja, zeker.
Dat soort dingen. Dat lijkt me ook een hele grote zorg.
Kijk, wat waterschappen doen. Waterschappen hebben een hele sterke innovatieve kant. Waterschap is in feite ook een bedrijf waarin heel veel techniek waar heel veel techniek in omgaat. En bijvoorbeeld het bouwen van waterzuiveringsinstallaties die medicijnresten kunnen halen uit water. Daar zijn bijna alle waterschappen mee bezig. Het waterschap Amstelgooi en Vecht is daar ook heel erg druk mee, hè? Horstermeer. Daar komt een waterzuiveringsinstallatie die ook medicijnresten uit het water haalt. Maar nogmaals, wij zitten dan aan de kant van het opruimen, zal ik maar zeggen, het uit het water halen. Maar het is zoveel beter als het niet in het water terechtkomt.
Ja.
En daar denk ik, moet ook het bewustzijn groeien. Als je het bijvoorbeeld hebt over lozingen op oppervlaktewater. Dat moet eigenlijk ook aan het waterschap worden gemeld. Maar beter is het nog als die lozing niet plaatsvindt. Of dat het op een andere manier gebeurt. Dus ik denk dat we ook heel erg aan de preventiekant zullen moeten gaan werken.
En dan noem je dus de burgers. Maar hoe ga je dat oppakken naar de bedrijven?
Bedrijven, ook heel erg belangrijk. Ik zie dat heel veel bedrijven echt heel bewust bezig zijn met hun water, met hun omgeving, met biodiversiteit. Je ziet dat bedrijven wat dat betreft steeds meer vermaatschappelijke. Maar het kan nog beter. Je ziet dat er nu toch vaak een soort prijs-kwaliteit afweging wordt gemaakt, hè? Want het goed opruimen is natuurlijk duur. Maar toch moet dat steeds vaker gebeuren. Dus ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen is een issue. En naarmate dat beter gebeurt, verlicht dat ook het werk van de waterschappen.
Ja, maar dan is toch ook de vraag van hoe streng gaan jullie zijn? Of ga je toch meer de dialoog aan met het bedrijfsleven? Of komen er gewoon keiharde regels?
Ja, kijk, en daar kom je op een punt waar we echt met elkaar over in gesprek moeten. Ik zal het ook even oppakken naar aanleiding van een ander voorbeeld wat ook speelt in ons gebied. Waterschap Amstelgooi en Vecht ligt natuurlijk eigenlijk in de delta. Hè. Wij liggen aan de veel rivieren stromen via ons waterschap naar de zee. Maar dat betekent dat je in feite daar waar het gaat om bouwen van woningen, toch ook eigenlijk wel op een bepaalde hoogte wilt bouwen. Ons gebied ligt heel erg laag als je het vergelijkt met de zeespiegel. En gemeenten moeten bouwen, want ze moeten hun inwoners huisvesten.
Precies, we hebben een belangrijke opgave.
We hebben een hele belangrijke opgave. Nou, dan zie je dat het waterschap een adviserende taak heeft aan een gemeente. Daar kan een gemeente wat mee doen, maar een gemeente kan het ook naast zich neerleggen. Dus het kan ook zijn dat er fors en flink wordt gebouwd in gebieden die onder zeeniveau liggen. En ja, dan is het dus belangrijk als die adviezen van waterschappen niet door, als gemeente daarin beslissen dat ze dat niet opvolgen. Dat je toch ook de mensen die daar gaan wonen meeneemt, goed voorlegt. Dat zodat die mensen weten van, hey, ik woon in zo'n gebied. Hè, je hebt ook zo'n site, ikoverstroom.nl. Ik weet niet of je wel eens je postcode hebt ingetikt.
Nee, ik zal het eens
maar
doen.
Maar dat moet je echt doen, want dan weet je of je, als er een overstroming komt van een bepaalde rivier of van de zee, of je droge voeten houdt. En op die manier denk ik dat je burgers moet meenemen, dat burgerperspectief moet lanceren in de wereld van het water. En dat burgers zich echt heel goed gaan realiseren van, nou, als ik daar ga wonen, dan zijn er risico's.
Ja. En als dan, als jij dan kijkt naar zo'n gebied, wat zijn dan risico's waar je je zorgen over maakt, die we ook in de breedte natuurlijk zien, hè, door allerlei rapporten. Maar wat is nou iets waarvan jij zegt, als we een crisis oefenen, want dat doen jullie natuurlijk ook,
ja, zeker.
Dan wil ik dat we hier veel meer op gaan oefenen.
Nou kijk, wat eventjes los van crisis, waar wij natuurlijk als waterschap specifiek mee te maken hebben, we hebben een hele grote zeesluis, IJmuiden. Op het moment dat er bijvoorbeeld hele grote schepen binnengelaten worden, dan komt er ontzettend veel zout mee vanuit de zee. En dat verzeelt ook enorme gebieden, omdat dat zout komt terecht in de rivieren, dat wordt meegenomen, dat geeft een enorme zouttong. Nou hebben we zeg maar in het Amsterdam-Rijnkanaal een bellenscherm gezet, hè, zodat dat zout wordt geweerd en terug wordt gebounced naar de zee. Maar dat soort zaken, dat is sluipend. En gelukkig gaat die zeesluis nu,
wat als je zegt sluipen?
De biodiversiteit. Want ja, op het moment dat je te veel brak water krijgt in je gebied, dan krijg je een andere vegetatie. Dan kunnen bepaalde planten niet overleven. Dan gaan bepaalde dieren weg, vogels verdwijnen. Dus dat zijn sluipers. Dus ja, ik heb het idee dat we zichtbare risico's heel goed onder controle hebben. En dat we ook dit soort zaken, die kunnen leiden tot een hele verandering van landschappen, dat we daar goed. Dus als je zegt, waar heb je dan zorgen over? Dan vind ik die verzilting, daar moeten wij in ons waterschap heel goed tegengas aan bieden. En gelukkig, hè, hebben we ook met het Rijk kunnen spreken, die zeesluis, en met Amsterdam, die zeesluis gaat aangepast worden, waardoor als er bijvoorbeeld zo'n lofboot, hele grote cruise, hè, ik refereer aan Lofboot, ja, die serie, hoe Isaac die drankjes inschonk voor alle mensen die aan boord kwamen. Maar even alle gekheid op een stokje, er is overleg geweest en die zeesluis, Die kan ook smaller. En op het moment dat er dan bijvoorbeeld een cruiseschip binnenkomt, dan komt er minder zout water binnen. En dat zorgt in ons gebied weer voor minder verzilting, behoud van diversiteit, et cetera.
Morgen dan praat ik met Delta-commissaris Peter Glas. Abonneer je vast op onze podcast, dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf vooral live bij ons. Straks praat ik namelijk verder met Joyce Silvester, dijkgraaf van Waterschap Amstel-Gooi en Vecht. En dan bespreken we of water wel eens het nieuwe stikstofdossier zou kunnen worden en het hele land op slot zou kunnen gaan. Blijf luisteren.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het water. Eerder deze week sprak ik onder meer over dit onderwerp met minister Mark Harbers. En ook met Henk Ovink, de speciale watergezant van de Nederlandse regering. Hij waarschuwt dat we afstevenen op een ernstige watercrisis. Hij maakt zich echt zorgen. Het is allemaal terug te luisteren, zowel nationaal als internationaal trouwens. Terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is de kersverse dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En voormalig burgemeester en senator. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. En dat zijn de waterschapsverkiezingen en de waterkwaliteit in Nederland. We gaan zo meteen met dat laatste beginnen. Maar laten we eerst even beginnen met de kettingvraag. Dat is het mooie in dit programma. Onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En eerder sprak ik dus met minister Mark Harbers. En die wilde het volgende van jou weten.
Mijn vraag aan Joyce Sylvester is: welke ervaringen uit je tijd bij de Nationale Ombudsman past u nu zelf toe als dijkgraaf bij de aanpak van waterproblemen?
Ja, kijk, als Nationale Ombudsman kijk je natuurlijk naar klachten van inwoners die niet verder kunnen met de overheid. Loop je vast in je gemeente of in je provincie of bij het Rijk, dan ga je naar de Nationale Ombudsman. En die ervaringen, hè, dat burgerperspectief, hoe kijken burgers naar uitdagingen, die ervaring neem ik mee. En ik vind het dan ook belangrijk om daar waar burgers klachten hebben, bijvoorbeeld over de hoogte van het waterschap, van de waterschapsbelastingen, of over de wijze waarop vergunningen moeten worden verstrekt. Ik zie klachten van burgers echt als feedback. En ik vind het heel belangrijk om naar burgers te luisteren en om daarmee ook het beleid van een waterschap aan te passen. Mm-hmm. Dus dat is wat ik meeneem. Ik hamer op burgerperspectief. En vindt het ook heel belangrijk dat we goed luisteren naar burgers in het beheergebied.
Ja. En als je dan, nu het is misschien te kort om er echt wat over te zeggen, want hoeveel maanden is het intussen?
Het is vanaf ik ben 1 november begonnen, dus je kunt het uitrekenen.
Ja, nou ja, dan ben je vooral heel erg bezig natuurlijk nog om in te lezen, contacten te leggen.
Zeker.
Net op te halen, kijken wat er allemaal speelt. Je hebt ook al gezegd, mensen moeten veel meer bewust worden. Hè. De burger moet zich meer bewust worden dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Maar als je kijkt naar de klachten die burgers afgeven, hè, dat burgerperspectief, is er al iets wat opvalt?
Nou ja, wat mij opvalt is dat bij onze uitvoeringsorganisatie Waternet is er door allerlei redenen een achterstand ontstaan bij de belastinginningen. Dat wordt nu natuurlijk versneld ingehaald, want waterschappen mogen belastingen innen omdat ze taken hebben. En die taken, onder andere dijkonderhoud, die moet je zeer serieus nemen. Maar daarvoor heb je ook geld nodig. Dus wij innen die belastingen versneld. Daar hebben burgers veel meer over geklaagd, hè, dat ze dus meerdere aanslagen krijgen. En wat wij nu doen is dat er alles aan gedaan wordt om met burgers die bijvoorbeeld niet kunnen betalen regelingen te treffen, te kijken hoe we achterstallige inningen alsnog zo goed mogelijk kunnen vorderen.
Ja.
En op die manier ben je in contact met burgers en kijk hoe burgers toch hun verantwoordelijkheid moeten dragen. Maar dat wel het belastinggeld geïnd wordt.
En over dat belastinggeld gesproken, daarover zei de CEO van het waterzuiveringsbedrijf Dunea, of drinkwaterbedrijf moet ik zeggen, Dunea. Die zei: wij betalen allemaal voor dat zuivere water. Terwijl zij eigenlijk aangeven, we kunnen dat steeds minder eigenlijk goed zuiveren. Zeker als die nieuwe waterkaderrichtlijn water ook weer gaat gelden. Dat geeft nog een extra dynamiek natuurlijk voor alles. Maar dat is echt een probleem. Terwijl uiteindelijk de belastingbetaler voor al dat zuiveren betaalt. Terwijl bedrijven blijven lozen en de PFAS eigenlijk alleen maar toeneemt. Als je dan vanuit burgerperspectief kijkt, is dat ook niet helemaal eerlijk natuurlijk.
Kijk, ik denk dat het heel goed is dat er goed wordt gekeken naar de bijdrage van bedrijven. Je ziet dat bedrijven zich daar wel steeds meer bewust van worden. Maar lang niet alle bedrijven doen dat nog zo. Ik vind het ook heel inspirerend om te kijken naar wat er gebeurt op andere terreinen. Mm-hmm. En afgelopen maandag kwam bijvoorbeeld in het nieuws dat burgers ook nu gaan filmen de uitstoot van... in IJmuiden heb je een fabriek. Help even de naam. Tata. En er is nu ook een meldpunt gekomen waarbij burgers zelf kunnen filmen. En afhankelijk van de kleur van de uitstoot wordt Tata dan beboet. Ik denk dan van... Zou dus bijvoorbeeld ook niet zoiets mogelijk zijn in het kader van water, dat je als burger iets constateert, dat je dat kunt melden en dat je dan goed kunt opsporen van welke fabriek is dit afkomstig en dat je daar alsnog beboet. Ik weet dat dat al gebeurt. Want op het moment dat wij één keer per jaar doet het waterschap de schouw. Wij kijken dan of de sloten in het gebied voldoende ontriet zijn. Hè, dat er niet planten in groeien en dergelijke. Want de sloten moeten natuurlijk open blijven. En dan zie ik ook dat wij niet daar alleen naar kijken, maar dat er ook wordt gekeken naar verontreiniging van oppervlaktewater. En dat we dan ook proberen te traceren waar komt dat vandaan. Maar daar zou je natuurlijk meer op kunnen doordenken en meer op kunnen onderzoeken. Ja, want of je echt de vervuiler kunt laten betalen.
Ja, en dat je dus ook weet wat er speelt. Want het begint bij het weten. En daar zou de burger dus een belangrijke rol bij kunnen spelen.
Zeker, want de burger ziet heel veel.
Ja, precies.
En die zou dat moeten kunnen melden. En ik weet dat dat ook al gebeurt. Maar je zou kunnen kijken of je dat kader kunt uitbreiden. Want nogmaals, het waterschap kan heel veel doen op het gebied van de waterzuivering. We hebben alleen al in ons gebied, geloof ik, 11 waterzuiveringsinstallaties. En gaan nu dus ook bouwen in de Horstermeer om die medicijnresten uit het water te krijgen. Maar ogen en oren van burgers is natuurlijk heel belangrijk.
Ja, dat gaat enorm helpen. Dus is dit iets waar je je hart voor gaat maken dat van de grond gaat komen?
Jazeker, ik vind dat heel belangrijk. En ik heb ook het idee dat burgers tegenwoordig mondig zijn. Mensen willen ook meedoen, voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving. En mijn ervaring is dat als je een beroep doet op burgers, hè, ik weet nog dat ik ooit als burgemeester, hadden we op een gegeven ogenblik in Naarden te maken met een enorme golf van inbraken. Maar de inzet van de politie was heel beperkt. Toen bedacht ik ineens dat mensen ook honden hebben en dat er hondenuitlaters zijn. En toen hebben we de hondenuitlaters betrokken bij ogen en oren. Hè. Die waren onze ogen en oren in buurten en wijken. En we hebben een meldpunt geopend. En daar werd echt enorm veel van gebruik gemaakt. Dat mensen zeiden, ik zie daar een verdachte auto staan. Ik heb die mensen al niet een tijdje gezien. Dus nogmaals, burgers, daar kan je echt heel veel aan hebben. En daar kan je in de wereld van het waterschap ook heel veel mee doen. Ik zie dat het gebeurt, zoals ik al aangaf net. Wij zijn daarmee bezig, maar ook zo'n waterschap als de Dommel. Hè, als burgers een put slaan om in de zomer te gaan sproeien, grondwater te onttrekken, te gaan sproeien, meld dat dan. Dus op al die manieren kan je burgers erbij te betrekken.
Gaan jullie ook bijvoorbeeld de grote databedrijven ook aanspreken? Want die verbruiken enorm veel water. Die cijfers zijn om die datacenters te koelen. Ja. Is enorm veel water nodig. Dat is echt wel schrikbarend hoeveel water daar wordt gebruikt. En ook die cijfers fluctueren heel erg. Dus je krijgt er ook niet helemaal grip op wat het precies is. Maar is dat iets waar een waterschap ook meer in kan betekenen?
Nou kijk, een waterschap heeft contact met bedrijven. Het heeft contact met ingezetenen, met burgers, met agrariërs, maar ook met bedrijven. Want als er een overstroming komt, dan hebben bedrijven daar heel veel last van. Ze kunnen hun productie niet meer doen, hun energie valt uit, en noem dat soort zaken maar op. Dus bedrijven betrekken we ook heel erg bij dat watermanagement. En dit soort zaken, zoals je nu noemt, vormen echt wel een punt van overleg met de grotere bedrijven. En zijn we mee in gesprek hoe dat op een efficiëntere manier kan.
Uiteindelijk moet er dus ontzettend veel gebeuren. En dan kom ik ook even terug op jouw eerdere punten. Het is heel veel waar jullie op moeten sturen.
Ja.
Dit vraagt ook alleen maar veel meer nieuwe investeringen. De voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving die zegt vanuit die kaderrichtlijn water die er aankomt vanuit Europa 2027... dan gaat er op veel meer stoffen gaat er gemeten moeten worden. Wie wel en wie niet voldoet. dit gaan we gewoon uiteindelijk niet halen. En er zijn een heleboel partijen die daar ook een enorme verantwoordelijkheid bij hebben. En dan noemt hij het Rijk, dan noemt hij de gemeente. Maar hij zegt ook de waterschappen zijn verantwoordelijk vanwege de achterstandssituatie waar we in terechtgekomen zijn. Trek je dat aan?
Ja, zeker. En ik vind dat waterschappen ook niet weg moeten duiken voor die taak naar de toekomst toe. Ik vind het heel goed dat Europa strenge regels oplegt en aangeeft waar we aan moeten voldoen. Dat geeft richting en dat geeft houvast. En dan moeten we er tegenaan werken en die uitdaging aangaan. We hebben het er al over gehad dat het probleem op vele tafels ligt. En dat is ook wat ik bedoelde met die verzakelijking. We zouden moeten kijken van hoe kunnen we de handen in elkaar slaan om als partijen op dit soort dossiers niet al te lang te polderen, maar ook voor onszelf een tijdslimiet te gaan stellen en te zeggen wanneer moet deze klus nou geklaard zijn? En wat moeten we daar nou voor doen? Dus ja, het polderen heeft ons grootgebracht, maar met dit soort ingewikkelde klussen die te klaren zijn op verschillende tafels, zullen we moeten verzakelijken en deadlines moeten stellen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het water. Eerder deze week sprak ik met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Hij is verantwoordelijk ervoor om dit dossier echt te gaan laten vliegen als het gaat om waterkwaliteit, maar ook het tekort aan water. En mijn gast vandaag, Joy Sylvester, dijkgraaf van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, heeft een verantwoordelijkheid natuurlijk binnen haar waterschap, waar we ook over spraken. En we waren bij een interessant punt uitgekomen, want eigenlijk zei je, we moeten veel meer verzaken. Ik noemde je in het begin van de uitzending, noemde je net weer. Overigens hebben we afgesproken om te tutoyeren, dan snappen mensen dat. Maar die verzakelijking. Wat moeten we dan precies doen? Ik vond ook een column van jou in het AD, want je schrijft ook columns voor het AD, vond ik daarin ook heel interessant. Je zei, een beter milieu begint bij jezelf, maar met name het bedrijfsleven en de overheid moet helpen om te komen tot belangrijke doorbraken. En daar is streng beleid voor nodig. En dat is dus ook die zakelijkheid die jij zegt. Wat moeten we doen en waar moeten we mee stoppen?
Nou, ik denk dat het belangrijk is op het moment dat we signaleren dat er serieuze problemen zijn, dat we gaan praten over grote projecten. Ik kan me herinneren, toen ik jong was, wilde de gemeente Amsterdam om de problemen op te lossen op het gebied van verkeer en vervoer een ringweg aanleggen. Nou, daar werd enorm op geprocedeerd en er waren allerlei burgers die ideeën hadden, bedrijven die ideeën hadden. En de gemeenteraad heeft daartoe van gezegd, we benoemen dit als een groot project. En wij willen heel graag binnen een bepaalde tijd die procedures doorlopen hebben, maar dan willen we aan de slag. Hetzelfde heb ik gezien met de spoedweg wegverbreding A1. Toen was ik burgemeester van Naarden. De boel liep daar helemaal vast. Iedere dag kilometerslange files. En er moest iets aan gebeuren. Nou, dat is benoemd tot een groot project. En dan zie je dat alles ineens vloeibaar wordt. En dat er wel dingen kunnen bewegen en kunnen veranderen. Dus ik denk dat een bepaalde urgentie leggen op een probleem die we met elkaar signaleren gaat helpen om het op te lossen.
Maar je bent ook kritisch over de inspraakprocedures. In diezelfde column zeg je, we moeten ook een beetje lef hebben als overheid. En ook wat rustiger zijn met al die inspraakprocedures.
Kijk, inspraakprocedures zijn ontzettend belangrijk. Hè? Want ik heb net aangegeven, ik vind het heel goed om naar burgers te luisteren. Maar soms moet de overheid voorbij dat perspectief van de individuele burger. De overheid zit er ook om te kijken naar het langere termijn perspectief en naar wat we in Nederland noemen het algemeen belang. En als dan gehoord is, geluisterd is naar de mensen, dan moet er gehoord de discussie wel een besluit worden genomen. En dat besluit kan soms indruisen tegen wat burgers op dat moment willen. He, als je tegen een burger zegt, we hebben in de gemeente woningen nodig, we gaan naast u bouwen, dan zal die betreffende burger, ja, 9 van de 10 keer zeggen, liever niet, want ik vind het fijn om uit te kijken op een grasveld, ik noem maar wat. Maar de vraag is of de gemeente in de toekomst en de mensen die ook een woning zoeken, of die daarmee geholpen zijn. En dan vind ik het ook een taak van de gemeente om met de huidige buurtbewoners in gesprek te gaan en om uit te leggen waarom er daar toch woningen komen. En ja, mensen kunnen dan gaan procederen, maar op een gegeven ogenblik moeten we ook een stap gaan zetten. Ja. En het zetten
maar dat
van
is wel
die
het probleem, hè? Dat de procedure.
Dat vind ik belangrijk.
Want dat zie je natuurlijk de natuurorganisaties doen, maar dat zie je ook het bedrijfsleven doen. En een heel prachtig voorbeeld, ook binnen dat infrastructuurverhaal, is natuurlijk de luchthaven. Die besloot zelf het mes te zetten in het schrappen van het aantal vluchten en ook nachtvluchten aanpakken. Het kabinet wilde ook een verlaging van die vluchten, maar KLM en andere luchtvaartmaatschappijen stappen dan naar de rechter. Want ze hadden een bepaalde inspraakprocedure moeten volgen. En dat is dus het probleem in Nederland. Weet je, we maken allerlei beleid. En we zien allemaal de urgentie. En dat is dus nu ook met het water zo. En we weten, we moeten ook allerlei richtlijnen gaan volgen. Maar vervolgens zie je weer, om die waterkaderrichtlijn te volgen, moeten we ook eigenlijk het stikstofdossier gaan aanpakken, terwijl we daar een veel langere termijn voor hebben. Van 2035. En weet je wel, dus, nou ja, dat polderen wat je al benoemde, maar ook al die verschillende regels die op elkaar inwerken. Ik ben bang dat alles weer op slot gaat, eerlijk gezegd.
Ik denk dat het vraagt om regie. Zo somber als je bent, ben ik niet. Ik denk dat het vraagt
gelukkig
om regie.
Want ik hou helemaal niet van somberheid. Ja. Maar jij ziet ook wel.
Nou, dat zijn uitdagingen, hè, die je benoemt. Het gaat om regie. En ik denk dat het urgent is dat de regie gevoerd moet worden. Om te beginnen zal ik als verantwoordelijk dijkgraaf samen met het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur regie moeten gaan voeren in ons waterschap. En zo moet je het opbouwen. Hè. Dus in ons waterschap kunnen we zeggen van, nou, we gaan mensen vragen om te melden als ze grondwater onttrekken. Nou, we gaan beginnen met de bouw van de Horstenermeer, met de waterzuiveringsinstallatie in de Horstenermeer, om die medicijnresten uit het water te halen. Dus het begint eigenlijk wel, vind ik, in die waterschappen. En wat ik zie, is dat ieder waterschap op dit moment, er zijn er in Nederland 21, hè, wij zijn met 21
goed om dat ook nog even
waterschappen
te zeggen, ja.
En 21 dijkgraven die zich dag en nacht ook inzetten voor die waterschappen, samen met hun dagelijks bestuur en hun algemeen bestuur. En dan denk ik, als dat nou vanuit onderop komt en wij slaan meer de handen in elkaar, dan kunnen we stappen zetten. Waterschap Amstelgooi en Vecht heeft grenst aan 3 andere waterschappen. En ik zie dat wij steeds meer met elkaar in overleg treden. En steeds meer met elkaar gaan praten van, hoe gaan we dit aanpakken als mijn gebied stopt daar en het jouwe begint daar, hoe doen we dat dan? En eigenlijk zie je dat de aanpak die we hebben op het gebied van crisis, hè, want we oefenen ook op het gebied van overstroming, op het gebied van rivieren die buiten oevers streden, dan moet je ook grensoverschrijdend werken.
Ja.
En dat steeds meer de regie voeren in je eigen gebied. Maar dat overleggen met je buren, dat is wel heel erg in opmars. En dat geeft mij wel heel erg vertrouwen om de uitdagingen te kunnen aangaan.
Ja, terwijl toch, als er procedures worden gevolgd en de rechter gaat dingen stilleggen, dan kan je overleggen wat je wil. Maar dat is dus een beetje het probleem, hè? Ik wil niet negatief zijn, maar dan stopt het toch weer.
Ja, maar we leven in Nederland ook in een rechtsstaat, hè? Mensen hebben het recht om te gaan procederen. Ik hoop dat er dan wel, voordat men naar de rechter stapt, ook een soort besef, een soort afweging, he, gemaakt wordt van, ik ga nu voor een one-issue belang, maar hoe verhoudt zich dat tot het algemene belang? En je ziet ook vaak gevallen dat er heel goed uitgekomen wordt, hoor. Zo'n spoedwegwegverbreding A1. Daar werd ook heel erg geprocedeerd, maar uiteindelijk heeft de overheid daar regie genomen. Agrariërs die links en rechts van de snelweg hun boerderijen hadden, zijn uitgekocht. Het grappige is dat al die kunstwerken die er nu zijn, die viaducten en zo, die heten allemaal naar die boerderijen die die er voorheen waren. Maar dat is dus een voorbeeld waar het wel lukt. Dus mm-hmm. het kan wel lukken.
Ja.
Ruimte voor de rivieren is ook zo'n project geweest. Hè, waarin ook heel veel overleg is gevoerd. Maar het is wel gelukt.
Ja.
Dus er zijn hele goede voorbeelden.
En hoe ga je
van die goede voorbeelden moet je leren. Pardon?
En hoe ga je als waterschap de boeren in beweging krijgen? Want als je kijkt naar de watervervuiling. Hè, we noemden net ook bedrijven. Maar er zitten ook natuurlijk heel veel agrarische bedrijven. Het gaat om farmacie, maar het gaat ook om mest. En mest wat in het water terechtkomt. Hoe kan je dat aanpakken?
Voorlichten en nog eens voorlichten. Maar ook handhaven. Dat is in Nederland geen populair woord. Want handhaven, dat vinden we niet fijn. Maar dat moet wel gebeuren. Er moet streng gehandhaafd worden. Dus voorlichten, afspraken maken, handhaven. Dat vind ik wel een cirkel die we veel meer met elkaar kunnen doorlopen.
De kettingvraag heb je eerder beantwoord, maar die gaat natuurlijk door. Ik sluit de week af met de Delta-commissaris Peter Glas. Die al heel wat jaartjes actief is, ook op dit punt. En binnenkort ook, is hij volgens mij ook klaar met zijn commissariaat op dit punt. Het is interessant om te zien wat hij van zaken vindt. Maar wat zou jij hem willen vragen?
Nou ja, kijk, dat is precies wat je zegt. Hè. Er wordt op dit moment een nieuwe Delta-commissaris geworven. En ik ben ontzettend benieuwd hoe Peter Glas terugkijkt op zijn huidige periode en wat hij zijn toekomstige opvolger toewenst.
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. We hebben heel veel punten eigenlijk benoemd. En we weten ook dat waterschappen per gebied ook heel erg verschillend zijn. Hè. Je kan ze in die zin niet met elkaar vergelijken. Maar jullie werken ook met elkaar samen. Nou ben je ook voorzitter van de Staatscommissie tegen Racisme en Discriminatie. Is water ook iets... wat ook tot discriminatie kan leiden op een bepaalde manier. Niet in de zin van de staatscommissie waar je nu zit, maar wel dat bepaalde gebieden harder worden getroffen en meer vervuild raken. En dat je dus ook op die manier vanuit dat perspectief naar zaken moet kijken.
Nou kijk, als het gaat om water, dan kijk ik heel erg naar de diversiteit. Ik zou willen dat iedereen die in Nederland woont betrokken raakt bij water. Zich beseft dat het water belangrijk is. In Nederland hebben we heel veel nationaliteiten, bevolkingsgroepen. Dus daar zie ik dan ook een uitdaging liggen voor het waterschap om alle burgers te betrekken bij het belang van water.
Mm-hmm.
En ik denk dat het dus goed is om ook doelgroepen die tot nu toe onbekend zijn met het water, bij het water te gaan betrekken.
Mm-hmm. Maar misschien ook de mensen te helpen die bijvoorbeeld, weet je, ook zo'n doelgroep die in armoede leeft. Als je bijvoorbeeld, ik bedoel zelf, als je geld hebt, dan kan je allerlei waterzuivering in je eigen huis weer laten aanleggen. En bepaalde groepen kunnen dat natuurlijk niet. Dus ik kan me ook voorstellen dat je vanuit die optiek, weet je, ook klimaat, weten we ook, kan een tegenstelling zijn tussen bepaalde groepen, tussen de haves en de haves not.
Nou ja, kijk, we hebben te maken met een enorme klimaatverandering. En ik noemde net al bijvoorbeeld zaken als, let nou op het gebruik van water als je gaat douchen. Gooi niet je hele tuin vol met klinkers. Er zijn sommige zaken waar iedereen aan kan meedoen. Ongeacht je beurs of ongeacht je afkomst. En ik denk dat die brede laag van maatregelen die iedereen kan nemen, ongeacht wie je bent, dat we daar eerst in moeten investeren. Dus niet zoeken naar de verschillen, maar echt naar de overeenkomsten waar iedereen aan kan meedoen. En dan hebben we nog heel wat te doen.
Ja. Ik hoor heel wat te doen. En het is dus voorlichten, strenger zijn als waterschap. Ook naar het bedrijfsleven. Dat zijn eigenlijk de punten die ik je voorbij heb horen laten komen. Maar je bent ook hoopvol.
Ik ben zeker hoopvol en strijdbaar. Want ik denk dat het een uitdaging is die we echt wel met elkaar aankunnen. Vergis je niet, Nederland is op het gebied van water een enorme autoriteit in de wereld. Ik weet nog dat ik als senator op bezoek ging naar New York met een delegatie. Orkaan Sandy was daar net geweest. En Nederland vloog allerlei bedrijven in. Maar ook technische kennis was aanwezig om dat hele centrum in New York daar weer op poten te krijgen. En ik heb daar echt geleerd hoe er gekeken wordt vanuit het buitenland naar onze kennis op het gebied van water. En laten we ons ook wat dat betreft goed in de spiegel aankijken. En tegen onszelf zeggen dat we trots mogen zijn op de kennis die Nederland heeft op het gebied van water. En dat naar de toekomst toe nog verder gaan inzetten.
Dank Joyce Sylvester dat je weer onze gast wilde zijn bij de Big Five. De kersverse dijkgraaf van Amstel, Gooi en Vechtstreek. En natuurlijk voormalig burgemeester. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Ga naar onze podcast of jouw favoriete podcast. Dan vind je alles terug. Maar het allerbelangrijkste is blijf live. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.